Laten we een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook het tweede en het derde couplet van 394 zingen en dat gaan we ook staande doen. Gaat u zitten. Zullen we samen God zegen vragen voor deze dienst? Heren, we willen u heel hartelijk danken dat we met dit prachtige lied mogen beginnen. Van u zijn alle dingen. En we kunnen u alleen maar danken, Heer, voor al die zegeningen. Zowel stoffelijk als geestelijk die we door u, van u ontvangen hebben. Heren, we hebben net gelezen, het is allemaal genade. Het is allemaal genade en niets wat we verdiend hebben. En daar willen we u dan ook bijzonder om bedanken. Heer, we willen u ook danken dat u ons bij elkaar gebracht hebt vanmorgen. Heer, dank u wel dat we als Gods huisgezin hier bij elkaar mogen zijn en zo met elkaar blij mogen zijn, maar ook met elkaar mee mogen leven. Ik wil u bidden, Heer, voor de overige zieken die we niet noemen, maar die we wel kennen, Heer, die misschien op afstand deze dienst beluisteren. Heren, wilt u hen ook zegenen, samen met ons. Wilt u bidden, Heer, voor uw volk Israël. Wilt u uw volk zegenen en we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wilt u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wilt u hen kracht geven, Heer, om vol te houden. Wilt u bidden, Heer, voor het werk hier in de gemeente. En wilt u ons vanmorgen zo'n bijzondere gezegende morgen geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. 2 weken geleden hebben we met elkaar nagedacht over de gelijkenis uit Lucas 15 over de verloren zoon. We hebben toen het eerste gedeelte met elkaar doorgenomen over die jongste zoon. De jongste zoon. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over die oudste zoon. En we zullen ontdekken dat we hier niet te maken hebben met 1 verloren zoon, maar met 2 verloren zonen. En over deze tweede zoon lezen we in Lucas 15 vers 25 tot en met 32. Lucas 15 vers 25 tot en met 32. Vers 24 begint met de woorden: en zij begonnen een feest te vieren, want deze zoon die was dood en hij was weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En dan staat er in vers 25, zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg, wat is er te doen, wat er te doen was? En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst. Nooit heb ik een gebod van u overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten? Doch gij zeide tot hem, kind, gij zit altijd bij mij en al het mijne is het uwe. We moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover dit stukje waar we straks samen over na gaan denken. We hebben dit lied gezongen over die jongen die terugkwam bij zijn vader. Hoe deze jongen tot zichzelf kwam, als het ware wakker, ontwaakte uit zijn roes en dacht van ja, deze situatie is niet te vergelijken met de situatie die ik bij mijn vader had. En hij stond op en hij ging terug naar zijn vader, waar zijn vader hem omhelsde en hem thuis, ja, welkom heette. Die oudste broer, waar we vanmorgen over gelezen hebben, dat is toch wel een hele voorbeeldige knul. Een jongen die zijn leven lang ervoor inzette om zijn vader te behagen. Een hele ijverige jongen. En we lezen zelfs, toen dit feest aan de gang was, was hij nog op het land. Hij was aan het werk. Dus ja, er is wat dat betreft helemaal niks mis met deze jongen. Zo'n ijverige knul. Zo'n voorbeeldige jongen. Alleen er was wel een probleem. Hij kende zijn vader niet echt. Hij was dagelijks in huis. Hij zag dagelijks zijn vader. Maar innerlijk was hij heel ver weg. En zo werd deze oudste zoon eigenlijk ook een verloren zoon. Pas op, de Bijbel wil je ervoor waarschuwen dat je er niet op uit bent om zomaar een brave christen te worden zonder bekering. Dan wordt jouw christen zijn alleen maar religie. Heel vermoeiend. Vreugdeloos. Altijd je inspannen om God te behagen, zonder vreugde in je leven. Daarin onderscheidt het christendom zich met elke andere religie. Elke andere religie is erop gebaseerd van wat moet ik doen om God te behagen. Terwijl het christendom het precies andersom heeft. Hoe Christus voor ons alles gedaan heeft. Hij heeft alles gedaan. Deze oudste zoon. Wat een tragisch figuur eigenlijk. Braaf thuis. Ontzettend zich uitgesloofd. Maar hij was wel verloren. Hij kon ze niet verheugen in zijn broer die thuis kwam. Hij begreep zijn vader niet. En er was een enorme kloof tussen hemzelf en zijn vader. Het blijkt dat deze zoon, er komt enorm veel boosheid en bitterheid uit deze zoon. En dat zijn soms de kenmerken van hele religieuze mensen. Er is een groot onderscheid tussen ware christenen en mensen die een beetje gelovig zijn en religie aan de dag brengen. Het gaat hier om een jongen die voorstelt een vreugdeloos geloofsleven, een vreugdeloze religie. Er staat in vers 29, en daar wil ik met u vanmorgen met name over nadenken. In vers 29 staat: hij antwoordde en zeide tot zijn vader: zoveel jaar ben ik al in uw dienst. Dat is het eerste. Zoveel jaar ben ik in uw dienst. Ten tweede: nooit heb ik uw gebod overtreden. En ten derde: maar mij heeft u nooit iets gegeven. Wat een tragiek. Zoveel jaren in dienst. Nooit een gebod overtreden. En nooit heb ik iets van u terug ontvangen. Nou, hier worden drie misverstanden duidelijk gemaakt hoe het kan gaan met je christenleven. Drie misverstanden in je relatie met God. Het eerste heeft te maken met christen zijn en eigen inspanning. Zoveel jaren in uw dienst geweest. Dat feestje wat daar voor die jongen gevierd werd, dat moet eigenlijk voor mij gevierd worden. Ik heb recht op dat feestje. Zoveel jaar heb ik me voor u uitgesloofd. Het is nooit een feestje voor mij geweest. Wat een ijver had deze jongen. Hij was nog op het land, zei ik u net, toen dat feest gevierd werd. Daar had hij geen tijd voor. Er moest gewerkt worden. Ijver. Nou weet u, er is niets mis met ijver. Er is niets mis met je uitsloven voor God. Maar als die ijver, dat bezig zijn voor God, de basis moet zijn voor jouw relatie met God, ja, dan is het niet goed. Dan is het mis. Dan is jouw relatie met God, als het alleen gebaseerd op jouw ijver voor God, dan is jouw relatie met God alleen maar een zakelijke relatie. En niet een liefdevolle relatie. Dan is er geen sprake van hartsverbondenheid. Maar dan is het alleen een zakelijke relatie. Hoe is onze relatie met God gebaseerd? Waarop is die gebaseerd? Op jouw prestaties? Zoals deze jongen, zo ijverig, zo in de weer, zo zich uitsloven? Weet u, je ziet het wel eens in de gemeente, dat de meest ijverige mensen in de gemeente, dat zijn niet altijd de meest vreugdevolle mensen in de gemeente. Ze zijn soms verbeten. Ze zijn soms zelfs gefrustreerd. Je kunt niet een goede relatie met God bewerken. Zo wordt jouw geloof prestatie, presteren. Zo wordt jouw geloof alleen maar uitsloven. Dan wordt gebed prestatiegebed. Bijbel lezen om te presteren voor God. De samenkomsten bezoeken, prestatiedrang. Ik kom er altijd, ik ben er 's morgens en 's avonds. Natuurlijk is het goed, maar als je het doet uit prestatie, om daarmee een goede relatie met God te krijgen, dan zijn er een verkeerde basis in je leven. Vrome verplichtingen schept niet de blijmoedigheid in een christen. En dat is geen kenmerk van ware christenheid. Dat is het eerste wat hier in deze jongen naar boven komt. Ik heb zoveel gepresteerd. Ik ben mijn leven lang voor u bezig geweest. Maar wat Leverde het op? Wat bracht het uiteindelijk? Het tweede misverstand wat hier naar voren komt in vers 29. En nooit heb ik uw gebod overtreden. Jongen, nooit heb ik uw gebod overtreden. Wat een vent. Wat een kerel. Tweede grote misverstand is christen zijn en je moraal. Ik probeer alles zo goed mogelijk te doen. Je leven volgens lijstjes van dat mag ik niet en dat moet ik doen. Ik heb nog nooit een gebod overtreden. Zelfs al zou dat waar zijn, dat deze jongen nog nooit een gebod, nooit zijn vader ongehoorzaam geweest is. Zou dit dan de basis moeten zijn voor een goede relatie tussen vader en zoon? Als een vader als een hond zijn kinderen commandeert en zijn hond zo gehoorzaam is, is dat een basis voor een goede relatie tussen vader en zoon? Ik heb nooit zijn gebod overtreden. Om een goede relatie tussen vader en zoon gaat het niet tot het uiterste gehoorzaam zijn. Maar een goede relatie tussen vader en zoon heeft te maken met liefde. Met bij elkaar zijn. Elkaar vasthouden. Elkaar knuffelen. Lichamelijk contact. Dat is de basis van een goede relatie tussen een vader en een zoon. Dat is een echte relatie. Uiteindelijk, als je in deze geschiedenis kijkt, dan kent deze zoon zijn vader helemaal niet. Wat mij opvalt, dat is als deze jongen, de jongste zoon, terugkomt, dan valt hij als het ware bij zijn vader in de armen en hij roept: Vader, ik heb gezondigd. Als deze oudste zoon bij zijn vader komt, wat mij zo opvalt, twee dingen. Als hij in de buurt van het huis komt, dan gaat hij naar zijn vader toe en zegt: Vader, wat is hier aan de hand? Hij roept een van zijn knechten. Nou, dat spreekt dan van de relatie tussen vader en zoon. Via een omweg wil hij weten wat zijn vader aan het doen is. En het tweede wat me opvalt, dat is, je leest hier in dit hele stukje niet één keer dat deze oudste zoon tegen zijn vader zegt: Vader. Hij noemt hem niet eens zijn vader. Hij die zei: ik heb nog nooit mijn vader ongehoorzaam. Ik ben nog nooit mijn vader ongehoorzaam geweest. Heeft totaal geen relatie met zijn vader. Dat blijkt maar weer. Uiterste gehoorzaamheid leidt niet tot deze relatie. Het christen zijn betekent niet je houden aan allerlei regeltjes om daarmee God als het ware tevreden te stellen. En als je zelf probeert een leven te leiden waarvan je zegt: niemand heeft iets aan te merken op mijn leven. Waar resulteert dat dan in? Dan zegt hij zo mooi in vers 30, en dat komt zo heel duidelijk in tot uiting, in vers 30 staat: die zoon van u, die heeft ons bezit doorgebracht met vreemde vrouwen. Als je zelf als het ware pronkt met: ik heb nog nooit iets verkeerds gedaan, dan word je onbarmhartig naar mensen om je heen die dat wel doen. Je wordt onbarmhartig. En hij beschuldigt eigenlijk daarmee zijn vader. Je wordt hard in het oordeel naar anderen. Je kijkt neer op anderen. Als je relatie met God gebaseerd is op het goed doen van de dingen van jezelf, dan heb je geen relatie. Je relatie met God is alleen gebaseerd op maar één woord: vergeving. Dat is de basis van onze relatie met God. Niet een uitslover zijn. Ik heb mijn hele leven lang God gediend. Niet zo van, mijn moraal leven is zo hoog, mijn morale standaard. Ik heb nog nooit iets fout gedaan, ik heb nooit gezondigd. Ik ben altijd goed geweest. Dat leidt je niet in je relatie met God. Maar de enige basis waardoor er een relatie kan zijn tussen God en jou is vergeving. Dat had de jongste zoon ervaren. Maar die oudste zoon had geen vergeving nodig. Dat is het tweede misverstand. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Het derde misverstand in vers 29. Maar mij hebt ge nooit een bokje of een geitenbokje gegeven. Een misverstand bij christenen is dit. Aan de ene kant, ik heb u mijn leven lang gediend. Aan de andere kant, ik ben qua moraal altijd heel goed geweest. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En de derde, ik heb me alles ontzegd. Ik heb me alles ontzegd. Ik heb alles opgeofferd voor u. U hoefde me niets te geven. Ik ben wat dat betreft, als het ware, heel spaarzaam geweest. Ik heb mij alles ontzegd. Hij wijst op al zijn ontberingen. En nooit, zegt hij, is hij voor zijn trouwe dienst beloond. Er is nog nooit een feestje voor hem gevierd. En daarmee klaagt hij zijn eigen vader ook aan. En wat zegt die vader dan? Die vader die zegt tegen hem, maar hoe kan dat dan? Hij zegt in vers 31, doch hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Al het mijne is het uwe, vanaf welk moment? Wat staat in het begin van deze gelijkenis? Deze vader heeft zijn bezit verdeeld. Alles wat hij had, heeft hij verdeeld onder zijn jongste zoon en onder zijn oudste zoon. En die vader hield zelf niks meer over. Dus alles wat daar nog overgebleven was, dat was van hem. En niet van de vader. Hij had er helemaal niet om hoeven te vragen om een geitenbokje. Maar het was van hem. Maar hij heeft het zich allemaal ontzegd. Het gemeste kalf. Het beste kleed. Het feest. Hij had er niet om hoeven te vragen. Het was allemaal van hem. Waarom heeft hij het niet gedaan? Waarom heeft hij zo geleefd? Waarom heeft hij een leven geleid waarin hij zich alles ontzegt? Bij een celibair leven. Zo van, Ik wil alles ontzeggen. Ik wil me helemaal richten op mijn dienst. Helemaal niets. Ik denk dat hij gedacht heeft, zo'n feestje past niet bij mij. Mijn vader ziet het al. Feest vieren. Dat kan toch niet? Wat kende hij zijn vader slecht? Wat zal deze jongen of deze oudste broer geschrokken zijn toen het ineens in dat huis feest was? En dat ze dansten. Hij dacht van, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? Zo'n feest. Wat kende hij zijn vader slecht? Christen zijn is niet je leven lang je uitsloven voor God. Het levert niks op. Christen zijn betekent niet een hoog standaard in je moraal. Van ik doe geen verkeerde dingen. Het levert je niks op. Christen zijn betekent niet je alles ontzeggen. Het levert je niks op. Je kent de vader niet. Hij kende zijn vader zo slecht. Christen zijn betekent niet, je mag dit niet doen en je mag dat niet doen. Paulus, je zegt op een gegeven moment zo mooi, alles mag ik doen. Hij stond in de volkomen vrijheid. Maar hij liet zich daarin wel leiden door de geest van God. En hij voelde zich volkomen vrij door het werk van de geest van God in zijn leven. God, waarom bent u zo blij met mijn broer? Waarom is die vader zo goed voor mijn broer die zoveel verkeerd gedaan heeft? Wat ontvang ik? Hoe ervaar ik dit? Behandelt God mij niet vaak onterecht? Ik heb toch beter verdiend? Ik heb zo trouw gewerkt? Ik heb zoveel voor God gedaan? Mag ik niet wat meer verwachten van God? Je werkt hard. Je houdt je aan je moraal. Je leidt een ingetogen leven. En waarmee beloont God ons? Nou, het kan best zijn dat er onder ons mensen zijn die zich zo uitsloven voor God. En teleurgesteld zijn in God. Als je zo denkt, dan wordt jouw geloofsleven al heel gauw een stukje religie. Dan kom je in het vaarwater van de religie terecht. De vreugdeloosheid. Een uitwerking op je relatie met God heeft het absoluut niet. En je wordt boos op God. Je wordt boos op je broeders. En het erge is, daar staat in vers 28, hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Dat was de uitwerking van deze godsdienst. Het is heel typisch te zien dat je ineens in deze brave oudste zoon, die altijd zijn vader diende, die nooit een gebod overtreden had en die zich alles ontzegd heeft, dat deze jongen ineens zo boos werd. Dat er zoveel frustratie naar boven komt, die hij misschien altijd onderdrukt had. Wat was het met deze jongen? Verbittering komt naar buiten. De weigering naar zijn vader toe om niet naar binnen te gaan. Deze jongen, thuis, bij zijn vader en toch zo ver weg. Hij kende God niet. Hij kende zijn vader niet. Het zou zomaar kunnen zijn dat hier onder ons vanmorgen mensen zijn die zo dichtbij leven. Altijd in huis zijn. Altijd de samenkomsten bezoeken. Altijd vooraan staan als er een taak te vervullen is in de gemeente. En proberen nooit zich over te geven aan lusten van het leven. Altijd er zijn. En toch zo ver weg. Toch zo ver bij God vandaan. Thuis en ver weg. Hij ging niet naar binnen. Hij bleef buiten. En dan staat er in vers 28. Toen kwam zijn vader naar buiten. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. In de Statenvertaling staat, toen kwam zijn vader naar buiten en bad hem. In het Grieks staat letterlijk het woordje, toen kwam zijn vader naar buiten en sprak goed met hem. Hij veroordeelde hem niet, maar hij sprak goed met hem. En hij nodigde deze gefrustreerde jongen, die zo teleurgesteld was in dat leven. En die dacht, wat word ik onterecht, oneerlijk behandeld? Hij sprak goed tegen deze jongen. En hij nodigde hem om binnen te komen, om feest te vieren. Wat ik zo mooi vind hier in deze gelijkenis. De vader kwam de jongste zoon tegemoet. Weet u nog? Hij kwam de jongste zoon tegemoet. Maar deze vader kwam net zo goed ook die oudste zoon tegemoet. Hij kwam naar buiten. En hij liep naar hem toe. Hij bleef niet daar in dat huis zitten. Hij wist dat die oudste zoon buiten stond. Te mokken. Boos. En een groot probleem met zichzelf had. En de vader kwam naar buiten. Waarom ben je zo boos? Wat is er met je aan de hand? Waarom wil je mij niet echt kennen? Hij kwam naar buiten, die vader. En hij sprak goed met hem. Deze jongen, die stond buiten. En toch zo dichtbij. Buiten de gemeenschap met zijn vader. Weet je, vanmorgen is de vader ook in ons midden. En hij komt naar buiten. Hij komt naar jou toe. En hij zegt, kom binnen. Geef niet af op die andere zonen van mij. Die het misschien heel anders doen dan jij. Stel jezelf niet boven die andere zonen. En zeg niet, die zoon van u. Want die zoon van u, dat is jouw broeder. Jouw broer. Oh, wat kunnen mensen zich soms boven de ander stellen. Die vader sprak goed met hem. Hij zei, kom binnen. Laat dit feest aan jou niet voorbij gaan. Hij komt ook vanmorgen naar u, naar jou toe. Hij nodigt je uit. En weet je, altijd als ik deze gelijkenis gelezen heb. En vanavond gaan we er met elkaar ook nog verder over doorspreken als we met elkaar het avondmaal vieren. Wat het dan wel inhoudt om echt een vreugdevol christen te zijn. Hoe dat hier in deze gelijkenis naar voren komt. Maar er staat, als je deze gelijkenis leest, waar deze vader tegen zijn zoon zegt, wij moesten feest vieren en vrolijk zijn. Want uw broeder hier was dood en is levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En dan? Als je nou deze gelijkenis leest, heb je dan niet het idee van, hoe is het nou afgelopen? Wat heeft die oudste zoon nou gedaan? Is hij nou naar binnen gegaan? Of is hij buiten gebleven? Deze gelijkenis eindigt met een open eind. Waarom? Voor u. Voor jou. Voor mij. Misschien ben je altijd zo'n uitslover geweest. Misschien ontbreekt het jou aan die echte vreugde, die echte blijdschap. Omdat je dacht, ik moet daar zoveel voor doen. Misschien moet je leren vanmorgen opnieuw om uit zijn genade te leven. Genade alleen. En dat jouw relatie met God alleen gebaseerd is, niet op jouw uitsloven, niet op jouw hoge standaard van je moraal, niet op het ontzeggen wat je allemaal niet krijgt in je leven en je het allemaal opoffert. Maar jouw relatie met God is alleen gebaseerd op vergeving. Op genade. En hij zegt, kom binnen. Kom binnen feest vieren en geef niet af op die andere broeders die het misschien heel anders doen dan jij. Ervaar de vreugde om een kind van God te zijn. Om hem te dienen zoals hij dat van ons vraagt. De vader kwam naar buiten. Net zoals dat hij naar buiten kwam voor de verloren zoon, de jongste zoon. Hij komt naar buiten en hij spreekt je aan. Hij zegt, kom binnen. We moeten feest vieren. En dat feest vieren, dat gaan we vanavond doen. Vanavond feest vieren De Heer Jezus zegt, ik heb zo ernaar uitgekeken om met jullie dit feest te vieren. Rondom brood en wijn. U bent natuurlijk allemaal, er staat letterlijk in de Korinthebrief, verwacht elkaar. En zo mogen we elkaar verwachten vanavond. Om samen rondom brood en wijn dat geweldige feest te vieren. Hoe Hij ons gevonden heeft. En hoe we van een verloren zoon een erfgenaam van God geworden zijn. En de blijdschap mogen ervaren van een kind van God te zijn. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer, wat geweldig dat U door de hele Bijbel heen ons uitnodigt. Om in huis te komen. Om in uw huis te komen. Welkom in Gods huisgezin. Heer, wat geweldig dat onze relatie met u niet gebaseerd is op onze activiteiten. Heer, ons uitsloven voor u. Dat onze relatie niet gebaseerd is op ons voorbeeldige gedrag. Heer, dat onze relatie met u niet gebouwd is op dat wat wij ons ontzeggen. Heer, maar dat de relatie tussen u en ik alleen gebaseerd is op genade, op vergeving. Heer, soms denken we dat niet nodig te hebben. Soms zijn we zo ingenomen met ons eigen leven. En soms kijken we dan zo neer op die andere broeders om ons heen die het zo verknald hebben. En soms zijn we zo onbarmhartig geworden in het oordeel over onze broeders. Heere, wilt u ons die vreugde weer teruggeven die we hadden toen we net tot geloof kwamen? Heer, dat niet ons christenleven afglijdt naar een religieus leven. Heer, waar alleen maar religie, als het ware, de grondtoon voert van onze relatie met u. Heer, dank u wel voor het feit dat u zowel voor die jongste zoon naar buiten kwam, als voor die oudste zoon. Want ze hadden alle twee vergeving nodig. Heer, soms zo dichtbij. Denken we heel dichtbij te zijn. En kunnen we soms zo ver weg zijn. Kunnen we niet feest vieren? Blijven we buiten staan? En zien we het hele christendom als een plichtsmatig volbrengen van allemaal wetjes? Heer, wilt u ons vergeven? Als we denken dat we zo'n relatie met u mogen hebben. Heer, vanmorgen komen we tot u. En we hebben met elkaar dat gezongen in dat lied. Zachtkens, teder. Heer, wat bent u een God vol tederheid. Wat bent u een God vol liefde, maar ook zoveel wijsheid. Wat laat u uw wijsheid zien in deze gelijkenis, Heer. Ook voor ons vanmorgen. Heer, laat het zo zijn dat nu u zo goed tot ons spreekt, nu u zo dringend tot ons spreekt, nu u zo ons bidt, ons vraagt, kom naar dat feest. Heer, zo willen we vanmorgen op u uitnodigen ingaan. En niet buiten blijven staan, maar binnen gaan in de gemeenschap, de relatie met u. Heer, dank u wel voor deze morgen, voor de dingen die u ons geleerd heeft. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook vanuit deze dienst met ons meegaan naar huis, ons bewaren, ons zegenen, Heer, in de dingen die we vandaag doen, dat we dat ook met u doen. En natuurlijk hebben we dan te maken met een ander leven, niet omdat wij ons dat zelf opleggen, maar doordat uw Heilige Geest dat door ons heen bewerkt. En dat het niet onze wil is, maar uw wil in ons. En als we vanavond uitgenodigd worden om in huis te komen. Om feest te vieren. Omdat we gevonden zijn. Heer, dan wil ik u vragen, wilt u ons ook vanavond een hele fijne avond geven. Rondom brood en wijn. Waar we elkaar, zoals de Bijbel het ons zegt, mogen en moeten verwachten. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En ik zou voor willen stellen om dat ook staande te zingen. Lied 428 uit de bundel Opwekking. Genade zo oneindig groot. Dat is de basis waarop we mogen staan. En we zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden. En het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we het met elkaar staande gaan zingen? Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem in al zijn heerlijkheid mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.